Ja, ja, zo is dat. Groot is uw trouw. Niet gewoon, hij is groot, hè. Trouw is groot. Hij zal het ook doen wat hij belooft. Welkom, jullie ook die kijken. Fijn dat we hier zijn om weer naar Gods woord te luisteren. We hebben weer wat op papier. Ik zat even hier. Het zijn helaas niet aan de achterkant, dus je moet er even twee pakken elke keer. En voor degene die kijken, nogmaals op onze pagina, onze live uitzendingen, hebben we dit ook staan. Kan je het zo bekijken, pdf. Zo hebben we elke keer een onderwerp. Daar ga ik wel even een tijdje mee door. Maar Cornelius bijvoorbeeld, dat is ook zo'n belangrijk moment in de Bijbel, in de boek Handelingen. En degene die de Bijbel lezen en bestuderen, ja, die zullen Cornelius weten. Ja? Dat was namelijk de hoofdman. En wat was die? Dat was een heiden. En Petrus heeft hem bezocht. En daar willen we vandaag het een en ander even over gaan zien. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken. Nou ja, open in gebed, Vader. Maar in ieder geval toch dat we toch ook uw aangezicht willen zoeken. Dat we ons hart week zullen maken. En ons zullen vernederen, Vader, voor uw aangezicht. Omdat u spreekt. En dat is uw woord. Dat moet ons leren en opbouwen. En u zal het ook doen. Want u bent inderdaad een getrouwe Vader. Die het ook doen zal, Vader. En het zal ook werken in ons als wij het geloven. Een open hart, Vader. Dat we graag willen weten wat uw woord ons wil zeggen ter versterking en ter opbouwing en ook tot vermaning, bestraffing en tot lering, Vader. Dat hebben we allemaal nodig in dit leven met onze zondige natuur die maar één ding wil, dat is zondigen, Vader. En uw geest die in ons woont, die heeft het verlangen om het woord toch te horen en om ons ook inwendig de kracht te geven. Om de zonde in ons te overwinnen en om ook ons niet te laten ontmoedigen in deze wereld, Vader, die alles behalve goddelijk is. En zo wil ik ook vragen dat uw geest ons ook een licht op dat woord wil geven. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Nou ja, Cornelius, de hoofdman, hè, dat staat in Handelingen 10 en 11. En dat is iets, er staat hier deze zaak. Hè. We zijn nu 2000 jaar verder. Is nog steeds een moeilijk iets om te begrijpen, tenminste als je niet weet het woord de waarheid recht te snijden. Het staat niet zomaar in de Bijbel. Ja? God heeft het op laten schrijven en heeft ook een doel gehad met Petrus naar Cornelius te sturen. Ja? Het was een heiden, een hoofdman over 100 geloof ik, als ik me niet vergis. Ja? En dat is ongeveer 7 jaar, staat hier ook, nadat Petrus op Pinksteren, met Pinksteren was in Handelingen 2, weten we, de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag. En Pinksteren en Petrus die verkondigden daar aan godvruchtige Joden, die waren elke feestdag waren ze natuurlijk in de tempel. En toen heeft hij gepredikt aan hun wat Christus in hun land gedaan heeft, ja? De Heer Jezus in Israël. En ze hebben hem gedood. En hoe God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat heeft Petrus heeft dat ook aan Cornelius verteld. Dat zien we hier staan in Handelingen 10, vers 38 tot 40. Heeft Petrus exact hetzelfde verteld. Niet in gelijk exact dezelfde zinnen, maar wel de strekking. Heeft hij verteld wat hij ook in Handelingen 2 op Pinkster vertelde. Want wat vertelde hij in Handelingen 10 aan Cornelius? Hij was dus naar Cornelius toegegaan, een heiden. En dan vertelt hij tegen hem, dat zien we ook staan hier, wat in Handelingen 2 vers 22 staat, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. He, dat zegt hij dus tegen Israëlitische mannen toen met Pinksteren. Hoort deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden, en dat is onder Israël, betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Dat weten ze, hebben de Heer Jezus op aarde meegemaakt, wat hij daar gedaan heeft. Dus ze weten het. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Ja, door de handen van voor de heidenen, van de Romeinen. Hebben ze hem dus gekruist. Hij zegt wel, hebt gij genomen. Ja? Israël, jullie hebben hem genomen en je hebt hem wel overgegeven om hem te laten doden. Welke God opgewekt heeft, Christus opgestaan uit de dood, de smarten des doods ontbonden hebbende, Alzo het onmogelijk, niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood gehouden zou worden. Dat vertelde hij op Pinksteren. Tegen Israël. Het waren geen heiden, hè? Jodengenoten. Oké, heiden die het Joodse geloof hebben aangenomen. Proselieten, ja. Maar voor de rest, Israëlieten. Geen heidenen. Nu is hij bij Cornelius, een heiden. Nou, kijk even, Handelingen 10. Dan gaan we even kijken wat hij daar tegen zegt. Handelingen 10. Vanwege de ruimte heb ik niet alle tekst op het papier gezet. Dus die zoeken we gewoon even op. Handelingen 10, vers 38. Daar praat hij dus nu. Hij is bij Cornelius in huis, de heiden. Met zijn huishouding. Die staan allemaal daar te luisteren naar wat Petrus tegen hun gaat zeggen. En Petrus begint daar in vers 38. Hij zegt in vers 37. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea. Ja, dat weet Cornelius ook, wat daar gebeurd is in Israël. Beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Zie, hij heeft dus genezing heeft hij volop gedaan, de Heer Jezus. En ze hebben tekenen hebben ze gezien. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij, hier, zegt hij het weer, hè? Welke zij, Israël, gedood hebben. Hier zegt niet door de handen van de onrechtvaardigen, maar zij geeft rechtstreeks de beschuldiging aan Israël. Hem hangende aan een hout. En dan deze heeft God opgewekt en ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Nou, dat is ook wat hij op Pinkst in feite zei, ja. Wat Christus deed, ze hebben hem gekruisigd en hij is aan de dood, uit de dood opgestaan. Nou, terug als een papiertje kijken. Cornelius, waar was Cornelius, ja? Dat was in Caesarea, was die, en dat was in het land van de Joden. Caesarea was een plaats in Israël. En wat werd van Cornelius gezegd? Dat hij was, we zitten hier toch in Handelingen 10, kijk in Handelingen 2 zien we staan, God zalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk binnende. Nou, wat denken we dan aan, als we dat zien? Hij deed aalmoes aan het volk, hij zegende Israël, hè? Op basis van Genesis 12, zegt Paulus, wat we in de Bijbel lezen, die u zegent, zal ik zegenen. Dus hij zegen is, hij was goed voor het volk. We zien het ook in vers 22 staan. Kijk, en zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk de Joden. Zie, je hebt een goed getuigenis van de Joden. Is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijn huis en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Dan komen we zo meteen nog op, want Cornelius heeft een visioen gekregen van een engel, van God. En daar heeft een engel tot hem gesproken dat hij moest naar Cornelius gaan. Maar wat was Cornelius voor een figuur? Ja? Hij was godzalig en hij vreesde God met heel zijn huis. Dus ja, als je dat zo ziet, dan denk je, nou, dat is toch bijzonder. God die bemoeit zich ook met Cornelius, want hij spreekt door hem in een visioen. Dat zien we in vers 3 staan, 10 vers 3. Kijk maar, deze, dat is die Cornelius, zag in een gezicht, en dat is een visioen, klaarlijk, heel duidelijk, omtrent de 9 uur des daags, dat is 3 uur 's middags, hè, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende, Cornelius, zie je, hij ziet een visioen, hij ziet een engel tot hem spreken en die spreekt tot hem. Wat zegt hij? En hij de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde. Je hoort tegenwoordig van mensen die hebben dan toch ook een engel gezien? En die zeggen, ja, ik heb een engel gezien. Maar hier zie je, Cornelius was, dat visioen was gelijk zeer bevreesd. Was niet niks wat hij zag. Een engel en die sprak tot hem en hij zegt, wat is het, Heere? Hij wist dat God dus tot hem sprak, want hij zegt, Heere. En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Hier zie je dus de opdracht. Ja, Hij is een machtig man, hij is hoofdman over 100, ja, een legeroverste. En hij moet iemand van zijn mannen naar Joppe sturen en Petrus laten halen. Kijk, die ligt te huis in vers 6 bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Nou, dan gaat de engel weg en dan gaat Cornelis, die zendt dus zijn mannen uit om Petrus te laten halen. Dus ja, God, dat is nogal wat, hè? Die spreekt zomaar rechtstreeks tot een heiden. En dat gebeurt natuurlijk verder nooit in de Bijbel. De Heer Jezus Christus heeft in zijn leven maar twee keer met heidenen gesproken. En dan zeiden: ja, ik ben niet voor jullie gekomen. Ik kom voor verloren schaap van het huis Israël. Dus wat is hier aan de hand, ja? Nou, Cornelius die stuurt hem. Nou, als wij dus zien wat hij voor persoon is. Hij hield van de Joden, zeg maar. Hij gaf geld. Hij was goed voor de Joden. Nou, als hij dus, er staat hier ook, als een mens, nu in deze tijd waarin wij leven, ja. Als die godzalig zou zijn, net zoals Cornelius, godzalig zou zijn. Vroom. Vroom wil niet zeggen dat je gered bent, hè. Maar vroom. En God vrezen en altijd tot God zou bidden, als hij zo iemand zouden kennen. Die altijd ook veel geld zou geven aan Gods volk. En nu is dat natuurlijk het lichaam van Christus. En dan, als hij ook rechtvaardig zou zijn en een goed getuigenis zou hebben onder zijn volk. Dan zouden wij toch niet oordelen dat zo'n persoon redding nodig had. Hij voldoet eigenlijk aan alle maatstaven, zou je zeggen. Ja? Maar hier zie je dat de Heere vertelde tegen Cornelius. Dan zie je, wat is de buitenkant, hè? Dat wil nog niet zeggen dat je gered bent. Heel veel mensen kunnen zo'n leven leiden. Maar daar gaat het niet om. Je hoort ook eens, ja, je moet Jezus volgen of Jezus in je hart laten, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, hier staat het, Cornelius vertelde aan Petrus, en dat zien wij staan, dat hij, dat Petrus zou tegen Cornelius spreken, woorden door welke gij zult zalig worden en al uw huis. Dat zien we toch vers, wat gij moet doen, dat staat in vers, even kijken hoor, dat was 4. Oh ja, in 11, dat is hoofdstuk 10 en 11 gaan allebei over deze gebeurtenis. Dus als je in hoofdstuk 11 vers 14 kijkt, daar zie je die opdracht, wat die engel die gezegd heeft tegen Cornelius. Die woorden, Petrus zal woorden tot Cornelius spreken, door welke gij zult zalig worden en al uw huis. Met andere woorden, Cornelius was dus niet gered. Dus Petrus moest hem woorden van zaligheid gaan verkondigen. Nou ja, vraag nu maar aan een christen in deze tijd wat hij dan gezegd zou moeten hebben. Ja? Christus die voor je zonde is opgestaan uit de dood en je bent gered, klaar, punt. Maar dat is niet zo. Kijk wat we hier gaan zien. Veel gelovigen denken dat Cornelius een onbesneden proseliet was, zeg maar. Een jodengenoot. Maar dat was niet. Hij was een heiden. En hij was absoluut niet gered. En de vraag is ook altijd, waarom waren zij allemaal zo ontsteld toen Cornelius gelovig werd? Dat hij de Heilige Geest ontving. Maar kijk, dat zie je in hoofdstuk 10 vers 45. In 44 zie je dat Cornelius ontvangt de Heilige Geest. Net zoals op Pinksteren. En dan zie je in vers 45, en de gelovigen die uit de besnijdenis waren, dus de Joden, zoveel als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Nou ja, als ik zie dat iemand gelovig wordt, dan ben ik niet ontzet, dan ben ik heel blij juist. Zij zeggen, wat gebeurt hier? Dat de gave ook, maar dat is het natuurlijk, ook op de heidenen uitgestort werd. Nou ja, waarom is dat nou zo vreemd? Waarom moeten ze zich daarover ontzetten? Als je in je hoofd houdt de opdracht die de Heer Jezus Christus aan de apostelen gaf. Kijk, dat staat hier in Matthäus. Ja? Ze waren ontsteld. Maar waarom? Kijk, de Heer Jezus gaf aan de 12 apostelen de opdracht. Matthäus 28 vers 9 tot 20, dat is natuurlijk een hele bekende tekst. Wat zegt de Heer Jezus daar tegen hun? Gaat heen, dan heen, onderwijs, wat staat daar? Al de volken. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Nou, we hebben afgelopen woensdag nog gezien, hè? Israël zal nooit onder de heidenen gerekend worden. Dus als hij zegt tegen de discipelen, Want hij spreekt tegen hun, onderwijst al de volken. Ja, dat is wel, de apostelen, de gelovige Joden, gaan naar de heidenen toe. Het is geen opdracht voor de heiden dit. Voor Israël, en ze moeten de volken, de heiden, dat zijn wij, onderwijzen. En die ook dopen in de naam des Vaders, des Zoon en des Heilige Geest. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dat doet veel het christendom, zoveel mogelijk, toch? Dopende en de volken in ieder geval. En ook leren wat hij hun geboden heeft. Nou ja, de 10 geboden. Het evangelie, het koninkrijksevangelie. Al zegt men dat nou niet maar. En de bergreden, dat is wat de Heer Jezus allemaal heeft geleerd. Nou, oké. Okay. Nou, je ziet met Cornelius, die ontvangt ook de Heilige Geest en hij wordt gedoopt. Dus waarom zijn die Joden dan ontsteld? De Heer Jezus geeft hier een opdracht. Je ziet het ook in Marcus 16, vers 14 tot en met 18. Wat lezen we daar? Daarna is hij geopenbaard aan de 11, de Heer Jezus. Ja, de 11, want Judas was er natuurlijk niet meer. Daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardheid des harten. Omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden. He, er waren natuurlijk, die hebben gezegd, hij is opgestaan. He, ze geloofden het allemaal niet. Niet allemaal, laat ik zo zeggen. Nadat hij opgestaan was en hij zeide tot hen. Nou, dan zie je weer die opdracht tegen de apostelen. Wat zegt hij tegen hun? Gaat heen in de gehele wereld. Hij zegt niet, gaat alleen naar Israël. En predikt het evangelie wat? Aan alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Nou, wat zagen we Cornelius? Hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Hij werd gedoopt. En ze begonnen in tongen te spreken, in talen. Dat zag je zo gebeuren. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen. En zij zullen gezond worden. Nou, je ziet hier een aantal dingen. Aan alle creaturen ook hier zien we staan. Hè? Aan al de volken. Je ziet ook de Heilige Geest ontvangen. Hij wordt gedoopt. En hij spreekt zelfs met tongen. Hij in zijn huis. Dus het is alleen maar een bevestiging van wat wij hier zien staan. En toch zijn de Joden ontzet. En dan is het. Geef daar maar eens een antwoord op. Waarom is dat nou zo? Waarom zei Petrus dan, in dit geval, dat zie je in Handelingen 10 vers 28, hè? Die zegt daar dat het ongeoorloofd was voor apostelen om naar de heidenen te gaan. In Handelingen 10 vers 28 kan je dat zien staan. Hè? Dus hou je Bijbel ook een beetje bij Handelingen 10 en 11, voor degene die kijken en dit niet hebben, dit papier. Wat zegt die in Handelingen 10 vers 28? Zegt Petrus, die zegt tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Dat is een heiden. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Gemeen bedoelt u mee onheilig. Dat heeft God aan hem getoond. Hoe? Dat zei Peter niet uit zichzelf, hoor. Hij heeft natuurlijk dat laken gezien met al die onreine dieren, onheilige eten, onrein voedsel, ja. En wat zegt God tegen hem? Eet, Petrus. En Petrus zegt, ik heb nog nooit iets gegeten wat gemeen, hè, of onheilig of onrein was. En toen begreep hij, hey, wacht even, dit heeft een betekenis, heeft een boodschap. Dus Petrus dacht, hey, kijk in hoofdstuk 11, vers 2 en 3. Dan zie je de Joden, die zeggen, maar wacht even, Petrus. Hè, Petrus is bij Cornelius gegaan. Cornelius is met zijn gezin gelovig geworden. Heilige Geest gevangen, ontvangen, ze spraken met tongen. En Petrus begrijpt het niet, maar hij gaat weg. En dan zie je dat die Joden, hij komt terug, hij gaat naar Jeruzalem terug. En hier in de stencil zie je dat niet. Oh ja, zie je het wel staan, Handelingen 11 vers 2 en 3. Toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren. Als je goed leest, dat zijn dus degenen, dat is in Jeruzalem. Dus degenen die bij hem waren. Maar hij komt terug in Jeruzalem, waar de gemeente is van de koninkrijksgelovigen. En die beginnen met hem te twisten, want ze zeggen, Petrus, jij bent ingegaan tot mannen die de vooruit hebben en hebt hem met hen gegeten. Petrus was ook eerst in die veronderstelling. Nou, veronderstelling, dat was volgens de Bijbel, was dat ook zo. Een Jood ging niet bij een heiden. Zeker al niet eten, want dan heb je gemeenschap met hun. En de Joden die zeggen natuurlijk ook later, als hij terugkomt, want we hebben nou gehoord, die ben bij Cornelius in huis geweest. En dan zie je het er ook bij staan. En hebt met hen gegeten. Hoe kan dat, Petrus? Dus ja, aan de andere kant, dan zie je toch raar, hè? Dan zie je de opdracht van de Heer Jezus, ga naar al de volken en de heidenen. Nou, Petrus, die moet door een visioen, door God, krijgt een opdracht om naar een heiden te gaan. Dan zeg je, waarom staat nou een visioen voor nodig? Dat was eigenlijk de opdracht. En hier zie je gelijk ook weer van, hé, en dan wordt het hem nog kwalijk genomen ook. Dus dat zie je allemaal dingen die, hoe ga je dat allemaal verklaren? Nou, kijk. Petrus heeft het lakenvisioen gehad, hè? In Handelingen 10 vers 11. Ik heb er net, zei ik al iets over, maar ik ga het niet allemaal lezen. Dat laken komt naar beneden met al die dieren en die zijn onrein en hij moet het eten. Tot 3 keer toe. Net zoals Paulus, die brad 3 keer, hè? Neem het van mij weg. De Heer Jezus bad ook 3 keer. Laat deze beker, en ook 3 keer. En Petrus, hij ziet het, maar begrijpen doet hij het niet. Maar hij weet wel, ik moet nu naar de heide toe. Petrus, hier zie je in hoofdstuk 10. Ik zal het even voorlezen. Nadat Petrus dat laken, dat visioen, met al die onreine dieren uit Handelingen 10, vers 11 tot 13. Nou, laten we het toch maar even lezen. Het is niet zo, het zijn 3 versen. Voor degenen die dat niet heel goed kennen. Handelingen 10, vers 11. En hij zag, wat ziet Petrus? Petrus die ziet ook een visioen. Net zoals Cornelius krijgt een visioen. God gaat nu ook naar Petrus. Laat hem ook wat zien. Hij moet hem iets duidelijk maken. En hij zag in vers 11, 10 vers 11, de hemel geopend en een zekere vat tot hem nederdalen. Een laken, zeg maar. Een kleed. Oh, staat er ook gelijk een groot linnen laken aan de 4 hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de 4-voetige dieren der aarde en de wilde en kruipende dieren en de vogel des hemels. Dus alle dieren staat er eigenlijk. Alle dieren die zag hij. En er geschiedde een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geen zins, heren, want ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of onrein was. Nou, wat was varkensvlees, hè, weten we bijvoorbeeld, dat zou hij nooit gegeten hebben. En een stem geschiedde wederom ten tweede malen tot hem, hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet ongemeen maken, onheilig maken. Dus God heeft het gereinigd, staat hier. En het geschiedde 2 tot 3 maal en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie je, hij betwijfelt, wat is dit? Dan staan opeens die mannen van Cornelius die gezonden waren in hem, staan voor de deur en die vragen naar Petrus. En als iemand geroepen hem in de vreugde zei, of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. Dus die man staat voor de deur, is Petrus hier? En toen Petrus over dat gezicht nadacht, zei de geest tot hem, zie, 3 mannen zoek u. Dames, sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Wat doet geloof? Niet twijfelen. Ook al begrijp je het niet, je doet het gewoon, omdat God het zegt. En Petrus doet dat. Ja? Ik heb hen gezonden. Zie je hoe dat allemaal zo gaat? Maar Petrus, die zit over dat visioen na te denken. En eigenlijk snapt hij het niet. Zelfs bijvoorbeeld dat tegen ons gezegd zou worden, moest luisteren. Vanaf dit moment mag jij niets meer eten wat onrein. In Gods ogen is nu alles weer onrein. Alles, dat wil zeggen, varkensvlees, nou, bepaalde soorten vlees wat je uit het Oude Testament niet mag eten. Dus we gaan een muur optrekken. Mag je niet meer eten voortaan. En dan zeggen we, waarom? Ik mocht toch alles eten tot nu toe? We leven toch onder genade? Christus heeft alles, ik mag alles eten toch? Opeens boem. En dan zeg je, dat kan toch niet? Zo is Petrus natuurlijk ook. Denk, wat gaan, dat kan gewoon. Ik heb altijd gedaan wat God zegt. En nu zegt hij, je mag opeens alles eten. Dat gaat tegen mijn geloof in. Nou. Oké, dus dan zie je dus Petrus. Zo gaat dat, hij heeft dat visioen gezien. En dan ziet hij dus, als hij bij Cornelius is, dan ziet hij dus, en dat hebben we net, dan gaan we even naar vers 44, Handelingen 10 vers 44. Petrus vertelt hem dus wat de Heer Jezus gedaan heeft in Israël. En hij zegt ook in vers 43, deze geven getuigenis, al de profeten over Christus, de profeten geven over de Heer Jezus getuigenis, al de profeten hebben over hem geprofiteerd, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving en zonde ontvangen zal door zijn naam. Dus als je in hem gelooft, zal je vergeving ontvangen door zijn naam. Toen Petrus nog deze woorden sprak, hè, vergeving de zonde zal ontvangen door zijn naam, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, daaraan wisten ze dat. En God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zou worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam des Heeren Jezus. Ja, dus ja, Petrus die ziet dat gebeuren en de Joden verwonderen zich dat de Heilige Geest ook op hun uitgestort. En dan zie je dat Petrus, we zien hier een omgekeerde volgorde, hè? Met Pinksteren weten we, het was geloven en dan bekeert u, laat u dopen tot vergeving de zonde. En dan word je gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving de zonde, en dan zult gij de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus je ziet hier dat het hier andersom is. Ze ontvangen de Heilige Geest al, voordat ze gedoopt zijn. En dat is Petrus, die zegt ook van, nou ja, hij beviel dat ze moeten gedoopt worden. Maar ja, het is niet zoals het eigenlijk hoort te gaan. Dan zie je wel in hoofdstuk 11 uiteindelijk, wat zeggen ze dan? Als Petrus dat ook aan hun vertelt, in Jeruzalem, hij is terug in Jeruzalem, en dan zegt hij, ja, zo is het gebeurd. En ja, hoe kan ik dan? Dan moeten ze toch gedoopt worden. Dus we zagen ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat hoorden we aan de talen die ze hebben uitgesproken. Dus ja, dan moet ik ze ook dopen. Dat heb ik ook gedaan. Dus het is meer zoiets van, nou ja, ik heb het maar gedaan. Maar ja, ik doe het omdat ik, het moet gewoon. Maar het is eigenlijk niet zoals het met Pinkster was. En het is bij een heiden. Onbesneden heiden. En dan zie je, toen ze dat hoorden, hij zegt in vers 17 aan het einde, zegt Petrus, wie was ik toch die God kon weren? Hij wist dat het is van God. Zie, hij wist het is van God. En als zij dit hoorden, zouden wij dat ook zeggen. Hè? Als iemand vertelt het evangelie, nou, en dan neemt hij het aan, en dan praat hij over de Heer Jezus, hij is mijn verlosser, al mijn zonden zijn vergeven. En dat je denkt, ja, wie ben ik toch, dat je zoiets zou zeggen. En je zegt, nee, ik doe iets wat in overeenstemming is, wat God zegt, gedaan heeft. Ik heb hem het evangelie verteld. Nou, toen zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Dat was hun reactie. En hun reactie was van, hé, dus een heiden komt tot geloof, wordt gered. Maar nu zeggen ze, oh ja, nu we dit allemaal zien, oh, dus God heeft ook de heidenen dan de bekering gegeven ten leven. Zoiets van, oh, dus ook de heidenen dan. Terwijl, als je in die grote opdracht kijkt, was het toch ook de bedoeling dat de heidenen gered zouden worden? Dus er zit hier iets dat ze vinden nog steeds verbazingwekkend, dat dit gebeurt. Kijk, als je in Handelingen 14 kijkt, vers 27, kijk dan hoe Paulus op weg naar Jeruzalem, wat hij zegt over als heidenen tot geloof komen. Handelingen 14, vers 27. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. He, door de prediking van het evangelie uiteraard. Dus grote dingen en God heeft de heidenen de deur des geloofs geopend. En halleluja, prijs de Heer. Ja, geweldig. Groot nieuws, de heidenen, weet je wel. Bij hun is het niet zo'nzelfde reactie. Dus ja. En dan zien we in Handelingen 15 vers 7 staan, wat zegt Petrus staan. Even kijken. Er werd namelijk gezegd dat de heidenen moesten besneden worden. En wat zegt Petrus op een gegeven moment? Toen daarover twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen, want Paulus, we zijn hier natuurlijk een aantal jaren verder, hè, 15 jaar verder zoiets, en Paulus die gaat rond met zijn reizen. Petrus is bij Cornelius geweest. Even een plaatje te schetsen. Petrus is bij Cornelius geweest. Dit is allemaal gebeurd. En voor de rest is het weer. Het gaat gewoon weer verder. Petrus blijft bij Israël, bij de Joden. En we hebben de gemeente in Jeruzalem. Maar de Heer Jezus die komt nog steeds niet terug. En De tekenen die worden ook minder. En Paulus is inmiddels op het toneel verschenen. Die is gelovig geworden, is gered. En die gaat overal het evangelie verkondigen. En dan zie je aan de heidenen. En op een gegeven moment zeggen gelovigen uit de kring van Petrus, die zeggen op een gegeven moment in een gemeente waar Paulus gepredikt heeft, de Antiochië, ja, je moet luisteren, jullie moeten besneden worden, anders kan je niet zalig worden. Nou, dan komt er een enorme twisting over. En dan zie je, die gaan dus naar Jeruzalem toe, waar het, zeg maar, het hoofdkwartier is, waar Petrus ook is, met het Koninkrijkse Evangelie. En daar wordt dus over gesproken. En Paulus komt met zijn verhaal. Nee, wij verkondigen het evangelie van Gods genade. En het is door het geloof alleen, onder de heidenen. En Petrus heeft al die tijd, ja, dus is hij niet meer naar een heiden geweest. En dan begint hij opeens iets te dagen mij. En dan zegt hij in vers 7. Besneden worden. Moeten zij dingen doen vanuit de wet? Dan zegt hij, als daarover de grote twisting geschieden, stond Petrus op en zeide tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van overlange tijd, hè, lang geleden, onder ons, mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het evangelie, het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dus hij zegt, jullie weten, lang geleden heeft God mij uitgekozen om de heidenen het evangelie te verkondigen. Ja, de heidenen, dat bedoelt hij. Cornelius alleen mee hoor, en zijn huisgezin. En ja, Peter is uitgekozen door hem. Hij zegt, jullie weten het hè, nou we hebben net gezien, hij was bij Cornelius geweest, hij gaat terug naar Jeruzalem, en hij heeft het daar verteld, en toen zei ze, wat heb jij nou gedaan, je bent bij heidenen gegeten, die de vooruit hebben. En toen zei hij, nou ja, ja, ik zag dat en ik heb gedoopt. Nou, en daarna is het gewoon weer niet meer bij een heide geweest, dat was het. En nu zegt hij, lange tijd, weet je nog, ik ben toen bij Cornelius geweest. En die hebben, God heeft mij toen uitgekozen dat hij het uit mijn mond zou horen en geloven. Uit mijn mond. Dat woordje door mijn mond. Ja, dat is de mond van Petrus. En dat ze de heidenen de boodschap van God zouden horen en geloven. Ja, toen Petrus deze waarde... toen Petrus dit zei hier, hè, op dit moment. Wat zegt Petrus op dat moment? Dat lezen wij later bij Paulus in Galaten. Dan geven ze hem de rechterhand, de gemeenschap. Ja, want dat is de uitkomst van deze vergadering in Jeruzalem. Dat Petrus zegt, wacht eventjes, inderdaad, Paulus, wij blijven voortaan bij de heidenen. Bij de besnijdenis. En jij bent bij de heidenen en jij gaat naar de heidenen toe. Dat is wat Petrus, wat ze hier zien gebeuren, ja. Petrus stemde met Paulus overeen en de andere apostelen, dat zij dus voortaan alleen bij de Joden zouden blijven. Nou, dat deden ze al, maar ze zouden niet verder gaan verspreiden. Paulus moest naar de heidenen toe. En, maar waarom eigenlijk? Waarom wordt er besloten, laat even Handelingen 2 vers 9, Galaten 2 vers 9, om even duidelijkheid te scheppen. We weten, in Galaten 2 is een verslag van wat er in Handelingen 15 gebeurt. We zien in Handelingen 15, Lucas die schrijft over wat er in Jeruzalem gebeurde toen Petrus daar was en de gemeente en Paulus. En in Galaten 2 zie je dat Paulus daar het verslag van geeft. En dan zie je in vers 9, toen Jacobus en Kefas, dus Petrus en Johannes, die al geacht waren pilaren te zijn, dus de kopstukken, de genade die mij gegeven was, bekennen, dat Paulus dus de apostel van de heiden is met een evangelie van Gods genade, dat het bekende zij, ze erkenden hem dus, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus er wordt hier een overeenkomst gesloten. Petrus, hij zegt, ik ga niet naar de heidenen en Paulus gaat naar de heidenen. Nou ja, dat is natuurlijk wat je denkt, uit zijn mond. Waarom heeft God alleen via de mond van Petrus tot een heiden gesproken? Waarom niet ook de andere apostelen? Want we kennen toch de opdracht, gaat heen naar alle creaturen. We hebben in Handelingen, net in Matthäus hebben we dat gelezen. En doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geestes. En degene, je gaat naar alle creaturen en alle volken. En dan zullen ze ook de Heilige Geest ontvangen en in tongen spreken. Maar het is maar één keer gebeurd. Dat was toen Peter naar Cornelius ging. En daarna, in al die tijd, in het hele boek Handelingen, lees je het helemaal nergens. Nergens. Dus dat is toch vreemd? En nou maken ze een overeenkomst. Paulus, jij gaat naar heidenen. En wij blijven alleen bij de Joden. Dus wat is er met die opdracht gebeurd die de Heer Jezus aan Petrus en apostelen heeft gegeven, ja? Paulus die zegt in Handelingen 13, vers 46, dat de redding gezonden werd aan de heidenen. Laat ik het zo zeggen. Dus de apostelen hebben, zeg maar, hebben door de Heer Jezus een opdracht gekregen, de autoriteit gekregen, om namens hem het evangelie aan de heidenen te brengen. Dat was voordat hij naar de hemel opvoer. Dat is gebeurd. Ja, en dan zie je, waarom zegt Paulus dan dat de heidenen het hem, van hem alleen zullen horen? Dat zien we in Galaten 1 vers 11 en 12. Laten we daar even kijken. Galaten 1 vers 11 en 12. Galaten 1 vers 11 en 12. Wat zegt Paulus daar? Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk, hier zie je ook enkelvoud, van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik, Paulus, heb het niet van een mens ontvangen, ook niet geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nou, de Heer Jezus Christus heeft ook aan Paulus natuurlijk, aan Petrus en de apostelen, heeft hij hun geleerd en gezegd, wat zei hij in Matteüs 28? Lerende, jullie moeten hun leren, de heidenen, de volkeren, wat ik jullie geleerd heb. Dus, nou. En Paulus zegt, wacht even. Nee, ik heb een evangelie ontvangen, ook niet van mensen ontvangen, geleerd. Ik heb het door de openbaring van Jezus Christus ontvangen. Dus ik heb, de Heer Jezus Christus heeft mij persoonlijk geleerd. En wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, dat weten we, toen is hij aan Paulus verschenen op de weg naar Damascus. En daarna heeft Christus aan Paulus dingen geleerd. Maar wat dan? Dan zie je in vers 16, dat is wat Christus wilde bij Paulus, dat God wilde, namelijk in vers 16, zijn zoon Christus in mij, in Paulus, te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te geraden gegaan met vlees en bloed. En ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren. Zie je, dus Paulus wordt later helemaal apart, los van de apostelen geroepen, wordt apart door de Heer Jezus Christus geleerd om naar de heidenen te gaan. En Petrus was naar Cornelius geweest en hun opdracht is ook om de heidenen het evangelie te brengen. Zie je, dat zit toch iets, dat is toch raar? Waarom is dat nodig? En ze maken een overeenkomst, oké, Paulus, wij blijven bij Israël, jij gaat naar de heidenen. Waarom is dat zo beschreven? Nou, hier staat het. Paulus heeft aan de heidenen gepreekt om Israël tot jaloersheid te verwekken. Paulus is naar de heidenen gestuurd, omdat, en dat weten wij natuurlijk, God was verworpen door God. God was Israël, ik zeg het niet goed, Israël was door God verworpen, aan de kant gezet. Israël heeft als volk de Heer Jezus niet aangenomen. God heeft hun in blindheid opzij gezet. Ze waren ongelovig en ze zijn gevallen. Laten we naar Romeinen 11 vers 11 gaan. En Romeinen 11, dat is geschreven ten tijde dat Paulus aan het reizen was in de boek Handelingen. En dan spreekt hij over het feit dat Israël is gevallen. En dan bedoelen we niet mee dat Israël gevallen is aan het kruis. Dat is niet zo, want ze zijn daar gestruikeld. Christus heeft hun vergeving aangeboden. En als je dan het niet aanneemt daarna, ja, dan ben je gevallen. Want als ze zich hadden bekeerd als volk, nou, dan zouden ze niet gestruikeld zijn. Dan zouden ze niet gevallen zijn. Maar dat is wel gebeurd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld bij het kruis, opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val, kijk, ze zijn toch gevallen, is de zaligheid de heiden geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En dat is wat gebeurd is met Cornelius, de Joden. Daarom ontzetten zij zich, dat ze zagen, hè, de zaligheid is nu naar de heiden gegaan met onze tekenen. Hoe kan dat? Paulus weet, Israël is gevallen. Ze hebben de Heer Jezus als volk niet aangenomen. En daarom is Paulus naar de heiden gestuurd. En de apostelen waren namelijk, de opdracht was natuurlijk wel naar de heidenen, Maar eerst moest Israël gered worden. Dus als je Petrus ziet en die tot Cornelius praat. Kijk, Paulus zegt om Israël tot jaloersheid te verwekken. Israël is gevallen. Als je gevallen bent en God zet je opzij, dan is hij niet meer met je bezig. Hoe moet je dan gered worden? Als Gods programma met de 12 apostelen, ja, is Israël te redden en dan ook de heidenen. En als hij daarmee gestopt is, ja, dan heeft eigenlijk iedereen een probleem. He, want iedereen is dan verstoken van een evangelie. De rest van Israël, ja, de individuele joden, maar ook de heidenen, wij dus. Die hadden dan geen evangelie gehoord. Dus het evangelie, Paulus is geroepen en die heeft een evangelie gekregen van de Heer Jezus. Dat is te gaan verkondigen aan de heidenen. En dat was voor een jood ondenkbaar dat God natuurlijk met de heidenen bezig zou zijn. Christus sprak ook niet met de heidenen. En dat Petrus daarheen moest, je ziet het, hij wou eerst helemaal niet. Er was een visioen voor nodig, hij moest gaan. Nou, en dat zien wij dus gebeuren, dat moet je het woord en waarheid recht snijden. Want alleen dan begrijp je dat. Dat wij nu het volk van God zijn en niet Israël. Dat is als taak, rol, is niet, laat ik zo zeggen, is niet afgeschreven, maar is gewoon stilgezet. Tijdelijk. Dus Petrus, die predikte niet tot Cornelius om Israël tot jaloersheid te verwekken, of vanwege Israëls val, of ongeloof, of blindheid. Petrus wekte met de sleutels van het koninkrijk der hemel op. Bedoelde daarmee, nou, dat is wat Christus tegen hem zei, hè? Jij hebt de sleutels van het koninkrijk der hemelen op aarde. Hè? Aan wie jij het evangelie verkondigt en ze geloven het, nou, die gaat erin. En wie het wie het niet aanneemt, die gaat niet het koninkrijk der hemelen, die gaat naar de hel toe. En dat is de opdracht van Petrus, dat was de opdracht van Petrus en de 12 apostelen. Maar Paulus, die werkt onder de bedeling der genade Gods, wat hij in Efeze 3 zegt. Hè? Aan mij is de bedeling der genade Gods gegeven. Voor wie? Voor u die heidenen zijt. Een groot verschil. Er was een groot verschil tussen de boodschap die Paulus vertelde en die Petrus verkondigde. Als je het evangelie wil zoeken in de brieven van, laat ik het zo zeggen, bij Pinksteren, waar het begin van de gemeente is. De kerk, wat men zegt dan. Terug naar Pinksteren, ja? Maar waar vind je daar nou het evangelie wat wij kennen? Toch? Volgens mij wordt het woord bloed niet eens genoemd in Handelingen 2. Ja? Er staat niet, Christus die voor je zon is opgestaan. Hij spreekt tegen wie? Tegen de Israëlieten. Hij zegt, je moet je bekeren. Waarvan? Bekeren van dat ze de Messias gekruisigd hebben. En als je de Messias, de Zoon van God, kruisigt, dan kan je erop wachten. Dan zegt hij ook dat de toorn van God komt. Maar Christus had gezegd, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dus Petrus biedt ook aan Israël vergeving aan. Want jullie hebben hem gekruisigd. En dan zal je ook gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan vergeving van zonde ontvangen. Ja, dan erken je natuurlijk daarmee tegelijkertijd dat God, dat de God van de Bijbel is. En de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook God de Vader van de Heer Jezus Christus is. Ja, die ook voor het volk Israël gestorven is. Voor hun zonde. Zodat zij dan als een verlost volk verlossing kunnen gaan brengen naar de heidenen. Nou, en dat is natuurlijk in zijn totaliteit niet gebeurd. Maar daar zie je ook dat wij volledig vreemd zijn om onszelf in Handelingen 2 te gaan plaatsen bij Pinksteren, want ons evangelie staat daar niet. Als je in Romeinen 4 kijkt, vers 4 en 5, nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Hè. We werken niet voor een baas, omdat we hem zo aardig vinden, maar voor loon. Hij moet ons uitbetalen, want hij heeft schuld, omdat wij hebben wat voor hem gedaan. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus wat moet je doen om gerechtvaardigd te worden? Geloof alleen. Dat is niet het evangelie in Handelingen 2, wat Petrus verkondigde hoor. Want Petrus, die vertelde tegen Cornelius natuurlijk, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen door het geloof in zijn naam. Maar je weet hè, de Heilige Geest onderbrak Petrus. Petrus was nog niet klaar met praten. Petrus had normaal gezegd, wat had hij moeten zeggen? Dat je moet je bekeren. Maar het was een heiden. Hoe ga je dat nou zeggen tegen een heiden trouwens? Ik denk dat Petrus dat waarschijnlijk wel had willen zeggen, maar dat het toch moeilijk was geweest, omdat hij spreekt tegen een heiden en ja, bekeer en laat je tot dopen. Het was het evangelie van het koninkrijk voor de Joden. Want kijk, de heiden hebben hem wel gekruisigd, maar waar ligt de verantwoordelijkheid? Schuld in Israël. En niet Cornelius eigenlijk. Dus ja. Dus God heeft op tijd precies onderbroken. Ja. En dan zie je eigenlijk, dat is eigenlijk wel het evangelie. Wat wij geloven. Christus stierf. En je hebt vergeving van zonde door het geloven in zijn naam. Maar dat is niet wat Petrus wist hoor. Die wil nog graag verder gaan vertellen. Want ja, toen werd hij daarna gedoopt. Maar hier heeft God eigenlijk in feite al laten zien wat Paulus ging verkondigen. Ja? Dat is wonderlijk. En daarom onderbrak God hem ook. En daarom dacht Petrus, ja, maar hij moet toch ook gedoopt worden? Hij moet toch ook gedoopt worden? En daarom werd hij dan ook gedoopt. Ja, onder dat evangelie, koninkrijksevangelie, klopt dat. Maar dat is niet het evangelie wat wij van apostel Paulus leren. En dan zie je het verschil ook heel duidelijk. Want je ziet ook in 2 Timotheus 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijd der eeuwen. Dus niemand die er wat vanaf is, behalve de apostel Paulus. Dus ja, er zijn veel mensen die geloven in de waterdoop. Hè? Wat we, ja, Handelingen 2, Marcus 16, Matthäus 28 spreken allemaal over de doop met water. Maar ja, dus je ziet dat Cornelius de Heilige Geest ontvangt als het bewijs van redding voor hij de waterdoop ontving. En dat hebben we gelezen. Wat was het bewijs? Nou, wat zie je nu? Ja, je moet gedoopt worden als getuigenis. Ja. Of als teken, hè, dat je hem wil volgen, wat dan ook. Maar wat was het bewijs hiervoor? Dan zie je dat de talen, ze gingen talen spreken en toen zag Petrus, hé, ze hebben Gods geest ontvangen. Nou ja, dan zien we nog ook iets moois staan. Dat Gods plan dus, daarom handeling is een boek van verandering. Behandeling is een boek. Het is geen echt leerboek zoals Romeinen en Efeziërs. Handeling is een boek om ons te laten zien dat Gods plan met Israël gestopt is. En dat hij met een ander plan begonnen is voor de heidenen met apostel Paulus. En dat is het boek Handelingen. Het gaat over de val van Israël. En daarom was Cornelius nodig voor Petrus. Zodat hij kon begrijpen dat God... Peter was tenslotte toch wel door Christus aangesteld als het hoofd van de apostelen. En dan zie je dat later Petrus Paulus ook die hand geeft en hem herkent. Nou, als Petrus dus zegt, ook later in zijn brief, als het hoofd van de apostelen moest luisteren, mijn rol is uitgespeeld, jullie moeten naar Paulus gaan. Hoe is het nog mogelijk dat de christenen, niet alleen de katholieken, maar ook de protestanten, allemaal naar Petrus teruggaan? En het evangelie, want wat heeft Petrus gedaan? Die heeft Christus verkondigd, zoals hij op aarde liep. Maar Paulus zien we net staan hier, voor de tijd der eeuwen. Dat is niet iets wat Petrus wist. Dus ja, en dan zie je ook, maar Paulus, die wilde zo graag dat zijn volk natuurlijk ook gered werd. Want hij wist dat ze gevallen waren. En dan zie je in Handelingen 22, hij is dan in Jeruzalem, en dan zie je, en het gebeurde, Handelingen 22 vers 17, en het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. Hij zag een visioen. En dat ik hem zag en hij tot mij zeide, hij zag Christus, wat zegt hij, dat vind ik zo mooi, spoed u en ga in de haast uit Jeruzalem. Wegwezen hier, weg uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Het volk van Israël zal... Het getuigenis van apostel Paulus, zoals ze dat van Petrus niet aannamen toen de tijd, zullen ze van Paulus ook niet aannemen. En ik zei de heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde die in u geloofde. Dus ik ben toch wel een geweldige getuige van u natuurlijk. En nu ben ik gelovig geworden. Kijk, en toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede welbehaag had in zijn dood en de klederen bewaarde degene die hem doodde. En wat zei God als antwoord tegen hem? Ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. God luistert niet. Je kan zeggen wat je wil, Paulus, maar gaan. Nou, Petrus, die werd gestuurd door God. Paulus werd ook nu gestuurd weg uit Israël. Weg daar. Waarom? Paulus is door onze heiland aangesteld als onze apostel. Wij hebben ook een apostel. Wat zegt hij in Romeinen 11 vers 13? Ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Dus Paulus is onze apostel. En we hebben niet ook Petrus nog als apostel. Je kan niet zeggen, ja, nee, ik lees de evangelie als leerling voor mij voor vandaag. En ik lees ook Paulus. En het is allemaal van mij. Dan heb je twee apostelen. Dat kan niet. Ik heb nu in de bedenkende genade in mijn leven, heb ik mijn eigen apostel. En die is door de Heer Jezus Christus geleerd. Heeft u net gezien. En hij is degene die Christus in hem, Christus in hem, openbaart onder de heidenen. En dat is het evangelie voor vandaag. En in Efeze 3 vers 8 zegt hij het ook, mij, Paulus, zegt hij in Efeze 3 vers 8, de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven, kijk, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom. En daarom, Petrus kon het ook absoluut niet vatten, want het gaat over een evangelie, over Christus, dat gewoon niet na te speuren was in wat Petrus wist. Want het is niet aan hem verteld. Tuurlijk, hij heeft Christus gezien, Christus heeft hem geleerd, maar Christus heeft hem niet geleerd wat hij later aan apostel Paulus ging leren. Want het was namelijk een compleet ander evangelie. Wel Christus natuurlijk als centrale figuur en de verlossing, maar met een heel andere bestemming. En een ander evangelie, ja, niet laat je dopen of je moet dit of je moet dat, geloof alleen. En sindsdien is de Jood net zo zonder God als de heiden. Dat is natuurlijk gebeurd met de steniging van Stefanus. Op dat moment is gestopt met Israël. En de Jood, er bestaat geen volk voor God meer apart in deze wereld. Ja, het lichaam van Christus. Maar daarbuiten is iedereen gelijk. En heeft niemand is meer dan de ander. Er is geen verschil. En de Jood is nu absoluut net zo goddeloos, een zonder God, niet zijn volk zijnde, als de rest van de wereld. En daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5 vers 16, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. De 12 verkondigden Christus wel naar het vlees, namelijk Christus toen hij op aarde liep. Dat heeft Petrus van Christus geleerd. En dat verkondigt hij, de bergen deden 10 geboden, de wet. En Christus, die de vervulling van de wet is. Echter nu wordt Christus niet meer naar het vlees verkondigd. Wij verkondigen Christus niet zoals hij op aarde liep en wat hij aan Petrus leerde. Wij verkondigen Christus nu wat hij aan Paulus geleerd heeft. Dus Christus natuurlijk, hij heeft aan de apostelen heeft die dingen geleerd en geopenbaard. En hij heeft aan apostel Paulus apart geopenbaard. Maar dat was wel pas nadat hij was gestorven, begraven, opgestaan, naar de hemel was gevaren en later aan Paulus is verschenen. En echt niet hoor, kom niet aan het verhaal, het is hetzelfde, maakt niet uit, maakt wel uit. Want waarom is hij anders dan Paulus verschenen apart, als het hetzelfde was? Petrus was vervuld met de Heilige Geest op Pinksteren. Petrus deed de wil van God, hij liet zien dat hij gelovig was. Hij ging niet naar Cornelius, ja nee, ik heb nog nooit iets gegeten wat volgens de wet niet mocht. Maar wat zegt God op een gegeven moment tegen hem? Ga heen, jij gaat maar. En wat doet Petrus? Niet twijfelende, ga. En wat doet hij? Ging. Dus Petrus maakte helemaal geen fouten. Hij was niet fout bezig. Hij deed precies wat hij moest doen. En daarom kon hij dat ook niet begrijpen. En later door de apostel Paulus, begrijpt u nu, oh, nou snap ik waarom ik toen lang geleden naar de heiden gestuurd ben. Ik snap het nu niet, maar nu wel. Want God heeft zijn plan veranderd. En is nu niet meer met Israël alleen bezig. Nou oké, okay. Dus wij zien in Handelingen, het begin, tot Paulus bekeerd werd, zien wij een ander, zien wij eigenlijk dat God niet hetzelfde handelt als toen Paulus bekeerd werd. Je zou kunnen zien, Christus zoals hij verkondigde en zoals hij op aarde liep en door de apostelen verkondigd werd met Pinksteren, dat evangelie in Handelingen zie je op een gegeven moment zo, en bij de val van Stefanus, bij de val van Israël, bij Stefanus' steniging, zie je op een gegeven moment, zie je het zo verdwijnen. Petrus zie je op een gegeven moment ook helemaal niet meer genoemd worden. En dan zie je bij Handelingen 9, waar Paulus komt, zie je het begint zo, en dan zie je dat, en dan blijft alleen nog maar dat over. Paulus, onze apostel met het evangelie voor iedereen. En dat is met Israël, is niet afgeschreven, is tijdelijk stilgezet. Tijdelijk, zolang wij hier zijn, maar als de bedenking der genade is afgelopen. En wanneer weet je dat de bedenking der genade is afgelopen? Ja, dan zijn wij er niet meer. Dan zijn we bij de Heer, dus het lichaam van Christus is van deze aarde totale lichaam van Christus is dan van deze aarde verdwenen, opgenomen. Ja, en dan komt er nog een zware tijd op deze wereld, hoor. Maar dan gaat hij zijn volk zuiveren. En in 1000 jaar rijk gaat hij ook de heidenvolken zuiveren. En dat is allemaal door het geloof in de ware ene die zegt de ware te zijn, de Heer Jezus Christus. En dan is Gods plan compleet. Dus we hebben nog een geweldige toekomst. Maar dit is de enige verklaring van Cornelius. Ja? Een heiden. Heel speciaal door Peter is door God gestuurd. Is Peter naar hem gestuurd. En later. En misschien zelf nu ook wel eens. Dat je dingen soms niet altijd begrijpt. Maar later denk ik. Hey, wacht. Wordt het toch duidelijk. En we weten het zoals het ook zo. Vader, wil u danken dat het ook uw woord ons mag verlichting geven en versterken, Vader. En ook heel duidelijk zien dat er niet zomaar iets in de Bijbel staat, maar heel duidelijk een bedoeling. En wij leven nu in de tijd, Vader, dat dit het enige evangelie is. Het evangelie van uw genade. Dat is niet door de apostelen verkondigd, maar alleen door de apostel Paulus. En hij is onze apostel van de heidenen. En u ziet ook de hele wereld nu ook gewoon als heidenen. Dus ook de Joden en iedereen geldt hetzelfde evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En verder niets. Dank u wel, Vader, dat we dit mogen weten. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan zo meteen. We gaan er nu uit en dan komen we terug bij 2 Timotheüs 2. 2 Timotheüs 1, 10 minuutjes. Tot zo.